als één schaap over de dam is, volgen de meer. Zeg maar dat principe. Als jij het goed vindt, dan zal het wel goed zijn, want ik vertrouw jou.
Ja.
Wat in principe nog steeds helemaal niks zegt over de kwaliteit van het product.
Welkom bij een nieuwe Funnelvisie podcast. Ik ben Jorre Jorritsma en ik zit tegenover Niels Olivier.
Yes.
Weer een nieuwe podcast.
Let's go.
De vorige podcast hebben we het gehad over aandacht, interesse van je doelgroep proberen te genereren. En vandaag gaan we het hebben over de psychologie achter overtuigen en hoe je dat kan toepassen in een goede marketingstrategie.
Ja, mooi vervolg denk ik op de vorige onderdeel. En daar hebben we met name gekeken naar het functionele stuk. Hoe je je website goed kan inrichten, dat je goed kan laten zien wat je doet. Nou ja, vandaag gaan we natuurlijk dieper in op ook echt zorgen dat de bezoeker ook echt contact met jou gaat opnemen.
Ja, want waarom is de psychologie achter overtuigen zo'n goede vervolg op het interesse creëren?
Nou ja, vorige keer hebben we meer geschetst van je doet alle moeite om mensen naar je website toe te halen. Ja, dan wil je ook laten zien wat je kan en wat je doet en waar je voor staat. Je bedrijf goed kunnen toelichten. En dat gaat meer over wat en hoe. Ja, dus wat en hoe je doet. En vandaag gaan we eigenlijk meer kijken van hoe kun je dan ook zorgen dat als iemand geïnteresseerd is, dat diegene dan ook de volgende stap maakt. En ook echt overtuigd raakt om met jou samen te gaan werken.
Ja, zoals we eventjes ingaan op het salesproces. Want uiteindelijk wil je de mensen door het salesproces heen loodsen, of de bezoekers door het salesproces heen lopen. Het salesproces vanuit het perspectief van de doelgroep, vanuit de klant, is je hebt een probleem, die ga je identificeren. Vervolgens ga je oplossingen selecteren of oplossingen zoeken. Dan ga je voorwaarden stellen aan deze oplossingen. En als laatste ga je een leverancier proberen te vinden.
Ja.
En dat zijn de vier fases van het salesproces. En wij gaan nu in op hoe kan je nou ervoor zorgen dat uiteindelijk een potentiële klant ervoor kan zorgen. Of hoe kan je ervoor zorgen dat een potentiële klant kiest voor jouw bedrijf.
Ja.
Door middel van psychologie.
Ja, want we hebben vorige podcast natuurlijk meer gekeken van hoe kun je jouw oplossing laten zien? Hoe kun je zorgen dat mensen naar jou toe komen? En uiteindelijk ben je er dan nog niet. Want ik ben ook heel veel geïnteresseerd in heel veel verschillende dingen. Maar ik overweeg lang niet om al die dingen te kopen.
Nee.
En dus er zit echt een laag tussen interesse en een aankoop. En dat is een stukje overtuiging wat daarbij heel erg bij kan helpen.
Ja, misschien is het goed om eventjes een statistiekje erin te gooien. Want 95% van de beslissingen die we dagelijks maken, doen we onbewust.
Ja, dat schudt dat klinkt, nog altijd,
dat klinkt ontzettend veel. En ik denk dat heel veel mensen zullen denken van, dat is toch niet zo?
Ja.
Uiteindelijk gaan we zo meteen op in van waarom nou eigenlijk zoveel beslissingen onbewust worden genomen. Terwijl mensen denken van, maar dat we maken die beslissingen eigenlijk bewust.
Ja, dat schudt nogal het stuk wat op. Want uiteindelijk denk je van, hoe gaan we iemand overtuigen? Nou, heel veel bedrijven denken van, ik moet gewoon heel veel laten zien wat mijn product kan.
Ja.
Dus ik ga alle functies erop zetten, alles onder elkaar. Want wij hebben het beste product en wij hebben de beste dienst. Dus wij zijn de beste en ze moeten ons hebben.
Ja.
Maar uiteindelijk zie je dat keuzes op een heel ander niveau vaak gemaakt worden in de hersenen dan dat functionele stuk.
Ja, dat is waar ook die Simon Sinek met het inside-out theory van why, how, what.
Ja.
Die speelt er ook op in van waarom koop je nou eigenlijk het product? Waarom ga je nou eigenlijk met hun in zee?
Ja, de waarom van het bedrijf. En dat zit deels in het merk en deels wat we vandaag ook bespreken in hoe je mensen kunt overtuigen om voor jou te kiezen.
Ja, misschien is het goed om eerst even in te gaan op de verschillende breinlagen, om het zo maar te zeggen. Je hebt het reptielbrein, het zoogdierenbrein en de neocortex.
Ja.
Het reptielbrein is verantwoordelijk voor jouw hele snelle reacties. Dus het wat ook al bekend staat als freeze, flight, fight modus. Dus oftewel vluchten, je gaat bevriezen of je gaat vechten. En daarna heb je de zoogdierenbrein. Dat speelt in op de emotie. En als laatste de neocortex. Dat is echt het rationele brein.
Ja, daar maak je echt in de neocortex maak je echt de bewuste keuzes. Maar in die eerdere breinen, de primaire breinlagen, die dieper gelegen breinlagen, daar maak je onbewuste keuzes. En dat is natuurlijk door de jaren heen ontstaan. En dat is vanuit de oertijd begonnen. Toen de mensheid zich begon te ontwikkelen. Ja, toen hadden we natuurlijk nog niet zo heel veel functies nodig. Want het belangrijkste was dat we konden overleven. Dus dat primaire brein is ook gewoon gericht op overleven. De fight, flight, freeze, reacties. ja, die waren natuurlijk gericht op gevaar. En ja, je primaire reactie om te kunnen overleven. Dus dat was toen het belangrijkste brein. Maar ja, langzamerhand zijn de mensen natuurlijk meer in groepen gaan leven. Ja,
waardoor het emotionele aspect belangrijker werd.
Het emotionele, het sociale aspect werd dan belangrijker. En daar gingen we een breinlaag omheen ontwikkelen. En nou ja, nog verder in de tijd gingen we natuurlijk veel meer rationele keuzes maken.
Ja.
En dit is een proces over miljoenen jaren. Dus...
Ja, maar het is wel belangrijk, want doordat het proces op deze manier heeft plaatsgevonden, is misschien ook wel een redelijk goede verklaring waarom jij als eerste komt bij je reptiel- of zoogdierenbrein en als laatste pas die rationele beslissing gaat maken.
Ja,
want het kost ook veel meer energie om uiteindelijk die rationele beslissing te maken. Ja. Dus daarom wordt ook een veel groter gedeelte vindt plaats in het onbewuste, dus in het reptielbrein en het zoogdierenbrein. Omdat jij veel meer energie nodig hebt wanneer jij continu allemaal rationele beslissingen gaat maken.
Ja, rationele keuzes vragen erom dat jij belangen gaat afwegen, dat je argumenten gaat bekijken, dat je nadenkt over de toekomst. Ja, dat kost gewoon meer energie. Dus die neocortex die staat ook niet de hele tijd aan. Dus die, dat rationele brein gebruik je ook niet continu. Ja. Maar die onbewuste breinen... breinlagen, die gebruik je wel continu.
Nou, als voorbeeld, als jij met een advocaat praat en die komt aan in een sweater, dan ben je veel minder geneigd om zo'n advocaat te geloven dan wanneer die netjes in het pak aankomt. Want dat is ook een verwachting die je hebt en dat is ook een onbewuste, nou, onbewuste gedachte die je hebt van oké, deze man is meer te geloven dan wanneer iemand aankomt in een sweater.
Ja, ja, dat wat eigenlijk de misschien nog een mooie tussenstap is dat die eerste breinen die gebruiken eigenlijk een soort snelkoppelingen om snelle keuzes te kunnen maken met minder energie. Want je kan je voorstellen als die breinen de hele dag aanstaan, dat dat heel veel energie kost. Dus die breinen zijn op zoek gegaan door de tijd heen, om het zo maar te zeggen, naar een soort snelkoppeling om snelle keuzes te kunnen maken. Dus de impulsen die wij zien en die we krijgen, die vertalen we naar iets, naar een keuze of naar een beoordeling van een situatie. En dat is wat jij de schets bijvoorbeeld, hè, met een advocaat of met een boekhouder die er netjes uitziet. Wij vertalen dat hij ziet er netjes uit, dus hij zal betrouwbaar en verzorgd zijn in zijn werk. Maar in principe hoeft het helemaal niet zo te zijn.
Het kan misschien wel een betere advocaat zijn die in een sweater rondloopt.
Precies, dus het is puur iets wat we op een gevoel, op een impuls baseren, wat niet per se de waarheid hoeft te zijn. En ik denk dat een mooi voorbeeld dat daar ook op aansluit, is het Coca-Cola-Pepsi-experiment.
Ja.
Waarbij een blinde smaaktest werd gedaan vooraf. En toen koos de meerderheid voor Pepsi als beste smaak. En vervolgens hebben ze dat experiment gedaan met de logo's van de bedrijven erop. En toen koos 75% voor Coca-Cola.
Ja.
Oftewel, een compleet andere uitslag.
Ja, dus dat geeft wel aan hoe belangrijk het gevoel bij het merk is. Oftewel de branding van het merk Coca-Cola.
Ja.
Hoe belangrijk het is om uiteindelijk de keuze te maken voor een bepaalde product.
Ja, en dit ging echt om smaak. Hè? Dus het gaat zo ver dat wij de emotie van een merk koppelen aan de smaak zelfs.
Ja.
Dus zo belangrijk is een gevoel, een emotie kan zijn in de keuzes. Want Pepsi kan nog zo lekkere cola maken.
Ja, als jij geen logo's erop hebt, dan moet jij... Dus je hebt precies dezelfde glaasjes met precies dezelfde donkerheid van het product. Dan moet jij een rationele beslissing maken om uiteindelijk een oordeel te kunnen vellen.
Ja.
Maar alleen wanneer er een logootje op staat, komt er ook in één keer een emotie bij kijken.
Ja, Coca-Cola is natuurlijk bekend om happiness en geluk en die emoties. Ja. Die hebben ze echt geclaimd als bedrijf. Dus door miljoenen investeringen natuurlijk over de jaren heen om het merk neer te zetten, hebben zij zo'n ontzettend sterk merk gebouwd, wat mensen echt koppelen aan emotie, aan geluk en blijheid. Terwijl het product natuurlijk niet...
Best wel beter is.
Niet beter is, maar ook niet
per se gezond is. Alhoewel, een glaasje Coca-Cola op zijn tijd is soms wel lekker.
Ja, zeker lekker, maar het staat natuurlijk niet... En als je elke dag drinkt, durf ik wel te zeggen dat je er niet gelukkig van wordt.
Nee, klopt. Maar dit gaat over Coca-Cola. En Coca-Cola heeft natuurlijk een heel groot marketingbudget om een bepaald gevoel bij het product te creëren.
Ja.
Maar voor een gemiddeld MKB-bedrijf die geen producten verkoopt, maar juist een dienst, is het ook heel belangrijk om uiteindelijk je kernwaarde als bedrijf zijnde. Dus stel jij bent Je zet altijd net even het extra stapje voor je klanten. Dus je gaat echt voor goud, zo hoe wij het soms wel eens noemen. Dat gevoel wil je uitstralen over je merk.
Ja, absoluut. En eigenlijk wat we... Die overtuiging, als je die overtuiging wil creëren waar we het vandaag over hebben, dan heb je eigenlijk twee sporen. Aan de ene kant is om een heel sterk merk te bouwen met een bepaalde emotie, een bepaald gevoel, een bepaald waar je echt voor staat. En dat moet resoneren met jouw doelgroep. En de andere kant is dat je ook op product- en dienstniveau dingen kunt integreren, met name in je website, die mensen helpt om keuzes te maken. En om overtuigd te raken van jou als partner of als leverancier.
Ja.
En het merk stuk is eigenlijk, vooral bij de consument is dat natuurlijk, de consumentenmarkt is al jaren natuurlijk een grote focus. Want het is één bedrijf die aan heel veel mensen verkoopt. En hoe sterker het merk is, hoe meer mensen je bereikt, hoe meer mensen je kunt overtuigen.
Ja, het gaat om een product, dus mensen hoeven ook niet met andere mensen te communiceren, maar het gaat om het product dat wordt verkocht.
Ja, zeker. En ook wat we wel vaker zeiden, als je in de supermarkt voor een groot rek staat met producten, bijvoorbeeld jam of pindakaas, wat ga je dan kiezen? En aan de ene kant is de prijs is belangrijk, maar aan de andere kant, je kiest vaak voor een merk waar jij, wat jij of vertrouwt of waar jij denkt van daar wil ik bij horen. Ook met telefoons of met laptops of al dat soort producten. Daar kies je bewust vaak voor een merk, omdat die een bepaald gevoel creëert waar jij mee resoneert.
Als je kijkt naar Coolblue, die zegt van alles voor een glimlach. Iedereen kent die bekende spreuk wel, die ze op elke reclamespotje ongeveer mee afsluiten.
Ja.
Maar alleen dat proberen ze ook door te voeren met hoe ze uiteindelijk het product leveren.
Ja.
Door snelle levering, door net eventjes de producten op die hoogste etage van jouw appartement te plaatsen of wat dan ook. Ja. En dat is dus hoe ze uiteindelijk niet alleen zeggen wat ze doen, maar alleen ook doen wat ze zeggen.
Ja, ze vertalen eigenlijk hun merk ook naar de praktijk.
Exact.
En dat spoor is natuurlijk voor de B2C, voor de consumenten, is iets wat heel veel aandacht en heel veel budget krijgt. En bij de B2B, wat natuurlijk een groter aantal bedrijven in Nederland is, zie je dat wel heel erg onderbelicht is gebleven, omdat het belang ervan nog niet zo groot was, traditioneel gezien. Want het netwerk ons kent ons en de betrouwbaarheid van eerdere samenwerkingen, die stond heel lang op één. En dat is nog steeds zo. Maar daarnaast komt er nu ook steeds meer door digitalisering, door social media.
Ja, want ook in de B2B begint er vaak een zoekopdracht of een selectie van een leverancier en de voorwaarden die je daaraan stelt, dat begint ook steeds vaker online.
Ja,
ook met
precies.
Een Google zoekopdracht voordat er contact wordt opgenomen.
Ja, met een Google zoekopdracht, maar ook doordat mensen binnen het bedrijf actief zijn op bijvoorbeeld LinkedIn en die gaan connecties maken.
Een bepaalde uitstraling geven aan het bedrijf.
Uitstraling geven, maar ook connecties maken met de doelgroep. Dus je kan de doelgroep makkelijker bereiken met jouw content, met jouw materiaal. En dat zorgt ervoor dat het merk ook belangrijker wordt. Want voorheen, traditionele reclame was radio, televisie, vakbladen, al dat soort dingen. En nu gaat het veel meer om de relatie tussen mensen die je op social media kunt creëren. En waar dus ook een stukje merk belangrijker aan het worden is.
Ja, misschien is het goed om even naar de praktijk te gaan. Hoe kan je dat nou eigenlijk toepassen voor jouw... in jouw site of in jouw merk? Hoe kan je dan nou uiteindelijk ook de psychologie gebruiken om net dat stukje overtuigingskracht te gaan genereren?
Ja.
We hebben al het voorbeeld genoemd van de advocaat in een sweater of in een overhemdje. Dat is een voorbeeld van, stel je gaat foto's op jouw website plaatsen. Kies voor de juiste foto's. Als jij iets speels wil uitstralen, iets enthousiast wil uitstralen, dan kan je ook even andere kleuren kiezen. Bijvoorbeeld duurzaam. Ja, weet je, dan is een groen een hele mooie kleur. Ja. Terwijl geel veel minder passend is.
Ja, en een creatief bedrijf zou misschien weer eerder voor geel kiezen. En een heel betrouwbaar bedrijf kiezen we eerder voor blauw. Dus kleuren hebben ook een bepaalde emotie die dat met zich meebrengt. En daar kun je mee spelen als bedrijf.
Ja, maar ook de informatie die op de website staat is ook heel belangrijk. Van wat ga je nou eigenlijk laten zien om uiteindelijk die psychologie van overtuigen te creëren in je website?
Ja.
Denk aan testimonials. Je bent sneller geneigd om iemand te geloven wanneer anderen hem al hebben aanbevolen.
Ja, nou ja, een stukje sociale bewijskracht noemen we dat dan. Maar wat we net schetsen was echt vanuit het merk gedacht. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die je kunt doen om die overtuiging te creëren op product- en dienstniveau.
Nou, misschien, ik heb nog wel een leuk voorbeeld. We hadden een klant die zit in het zuiden van het land. En die probeerde een product te verkopen aan iemand. Of had contact met iemand die het product wou gaan kopen. In Leeuwarden, dus je zit in het zuiden van het land. En iemand anders in Leeuwarden die probeerde het product te verkopen. En die ziet de reviews op de website.
Ja.
En toevallig kende die persoon de persoon die een review had achtergehad op de website.
Ja.
En op dat moment was het voor hem een knopje. Hey, maar dan geloof ik het wel. Want dat is de persoon die ik wekelijks zie in de supermarkt, bij wijze van spreken.
Ja.
En dat is toch een stukje overtuigingskracht.
Verre supermarkt om dan van Leeuwarden naar...
Nee, maar alleen degene die de review had achtergelaten, ja. die kende hij. Waardoor ja. je denkt van, hey, een bekende van mij die heeft het product ook aangeschaft. Die was heel tevreden. Nou, dan geloof ik er ook wel in.
Ja, 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 precies dat. En ook dat is eigenlijk weer iets wat een snelkoppeling is in je brein. Hè? Want als één schaap over de dam is, volgen er meer. Zeg maar dat principe, als jij het goed vindt, dan zal het wel goed zijn, want ik vertrouw jou.
Ja.
Wat in principe nog steeds helemaal niks zegt over de kwaliteit van het product. Het is alleen een aanname die je in je hoofd maakt.
Net zoals veel bedrijven gebruik maken van influencers.
Ja.
Van mensen die zijn influencer, dus ja, weet je, die zullen wel de waarheid spreken.
Ja.
En die gebruiken hun product, zijn helemaal enthousiast. Nou, dan geloof ik het ook wel.
Ja, ook weer een stukje, en dat heeft ook met autoriteit te maken. Dus een ander psychologisch principe wat je kunt gebruiken. Als jij een bepaalde autoriteit uitstraalt, of een bepaalde autoriteit hebt in de markt, dan ben je vaker ook geloofwaardig en zullen mensen eerder bij jou iets kopen. En een influencer heeft vaak een bepaalde autoriteit op een bepaald gebied.
Ja.
En als die influencer het product gebruikt en daar tevreden over is, dan denken mensen, hey, deze persoon heeft er verstand van, is autoriteit op dat gebied. Als die het zegt, dan zal het wel kloppen.
Ja, als we naar een opbouw van de landingspagina gaan op een website, want misschien kunnen we dan even nog wat meer in de praktijk brengen, dan gebruiken we vaak het tipsmodel.
Ja, en dat staat misschien eerst goed, zeg maar, om een landingspagina is eigenlijk een losse pagina op de website die je bouwt om een bepaald doel te verwezenlijken. Hè, dus het kan zijn een verkoop, het kan zijn een download van iets, dat kan zijn een inschrijfformulier voor een bepaalde actie. En die landingspagina's gebruik je specifiek om één ding te bereiken. En dat kun je bijvoorbeeld inzetten bij advertentiecampagnes die je online draait. Dat kan zijn voor tijdelijke acties die je opgezet hebt en die je met een e-mail naar mensen hebt gestuurd. Dus dat kan voor allerlei dingen gebruikt worden, maar je maakt zo'n pagina om een doel te behouden.
Ja, en die pagina heeft een bepaalde opbouw. En dat doen wij vaak met een tipsmodel.
Ja.
Dat staat in Nederlands vertaald, tipsmodel, verleiden, dus van tempt, beïnvloeden, van influence, overtuigen van pursuit.
Persuade,
sorry. Anders dan een andere, andere betekenis. En verkopen, van sell.
Ja.
Laten we beginnen bij verleiden.
Ja, uiteindelijk, de opbouw van zo'n landingspagina, je wil eigenlijk mensen meenemen van A naar Z. En bij Z moet mensen overtuigd zijn om iets te kopen of de actie die jij wil.
Ja.
En dus boven in de pagina wil je eerst de aandacht eigenlijk pakken. Dus je wil mensen verleiden om verder te lezen eigenlijk. En dat kun je op heel veel manieren doen, maar je moet in ieder geval vaak gebruiken we een soort one-liner die een beetje pakkend is en de essentie van jouw aanbod laat zien en die mensen een beetje verleidt om ook verder te gaan lezen.
Ja. Ja, want zo'n opbouw kan je weer indelen in verschillende blokken. En die blokken kunnen dan weer de verschillende aspecten omvatten die je gebruikt om die overtuiging te gaan genereren.
Ja.
Dus je begint bij verleiden, dus dan begin je vaak met een one-liner die pakkend is, waardoor mensen toch eventjes die verleiding hebben om toch even verder te kijken.
Ja.
Dan ga je ze beïnvloeden.
Ja.
Dat kan bijvoorbeeld door...
Nou ja, je hebt dus het eerste blok waar je vaak de aandacht pakt. En dat kan inderdaad met een zin of met een afbeelding of een video. In ieder geval het principe is om de aandacht te pakken en een beetje op een leuke manier dat te doen. En daarna ga je eigenlijk in op... Dus je hebt de aandacht, dan wil je eigenlijk het probleem wat de klant heeft of waar die mee rondloopt. Die wil je uitleggen dat je dat begrijpt en dat jij
Ja, dat jij de juiste partij bent. Nou, dat komt dan iets meer in overtuiging terug.
Ja.
Maar je wil eigenlijk laten zien van wat doe je nou eigenlijk en hoe doe je het nou eigenlijk? En ben je dan de juiste partij door wat je uitstraalt?
Ja, dus je wil eigenlijk jezelf, je wil laten zien van hey, ik snap jou. Mogelijk loop je tegen dit probleem aan. Ik snap dat. En het kan heel vervelend zijn, want bla bla bla. En vervolgens, je pakt hem eigenlijk op het moment dat iemand al, dat je daarmee kan vertegenwoordigen. En dan neem je diegene mee in richting de oplossing. Dus het eerste stuk van influence is door mensen, door je met dat probleem, door dat te beschrijven en door richting de oplossing te schrijven, dat je mensen mee kan nemen in dat verhaal.
Ja, en die ga je dan overtuigen door bijvoorbeeld een blog met mooie testimonials, oftewel reacties van andere tevreden klanten.
Ja, en dat stukje persuade, dat overtuigen, daar komen echt die principes wat we net ook besproken hebben. Testimonials waarbij je tevreden klanten laten zien wat je al in het verleden hebt gedaan. Misschien laten zien wat voor reviews je hebt, of het cijfer qua reviews. Laten zien de statistieken die jij al hebt verwezenlijkt in het verleden.
Heeft u een testcase die succesvol is afgerond om toch even wat meer informatie te krijgen?
Ja, misschien wat bullet points waarbij je iets positiefs over je product laat zien. Een stukje, misschien zijn er vragen die vaak terugkomen en die je daar al kunt beantwoorden.
Ja.
Zo kun je echt mensen overtuigen, waardoor je eigenlijk die vragen al wegneemt die mensen in het salesproces zullen hebben. Dus als je het goed hebt gedaan op dat eerste stuk, dus die T en die I, dus tempt en influence, dan zullen mensen geïnteresseerd zijn en denken van, ze snappen mij, ik vind het interessant, ik moet hier misschien iets mee in de toekomst. Maar dat stukje persuade, daar wil je eigenlijk ook mensen echt meenemen om eigenlijk gelijk al de actie te voltooien.
Ja, en als laatste, dan begint de verkoop.
Ja.
Of nou ja, de verkoop waar je op wil aansturen, dat kan dan dus de download zijn, dat kan de verkoop zijn, dat kan een contactformulier achterlaten.
Ja. Ja, dat is het laatste blok wat je vaak, de actie die je graag wil, die probeer je nog iets meer kracht bij te zetten door het goed te verwoorden. En dan hoop je dat de bezoeker ook daadwerkelijk die actie gaat ondernemen.
Dat daadwerkelijk overtuigd is.
Overtuigd is.
Waar de afgelopen podcast over ging. Misschien nog eventjes om even de podcast samen te vatten. Dus wat hebben we geleerd? 95% van de beslissingen die wordt onbewust, vindt die plaats. Dus de keuzes die je maakt, die vinden heel vaak onbewust maak je die keuzes. En daar kan je verschillende trucjes voor toepassen om mensen in jouw marketingstrategie toch te overtuigen om het product aan te kopen.
Ja, dus niet op functioneel, maar ook op emotioneel niveau.
Ja, en dat zal er ook voor zorgen dat je uiteindelijk meer conversie hebt in de verkopen.
Ja, ja. En wat we ook schetsen, dus eigenlijk die kant en het merk, het bouwen van je merk, die twee dingen zijn heel bepalend voor overtuigen.
Voor de overtuigingskracht.
Ja, overtuigingskracht van je bedrijf.
Yes, dit was de podcast. Tot de volgende podcast weer en tot snel.
Ja. Dankjewel voor het kijken.
Ja, bedankt voor het kijken.